Een enkele afkondiging voor afgemeente. Eerste plaats de aankondiging van het huwelijk van Herma Looyen en Hans Riepma. Aanstaande vrijdag om 3:00 in de christelijke gereformeerde kerk van Doetinchem. De burgerlijke voltrekking van het huwelijk zal plaatsvinden op het gemeentehuis in Renswoude om 12:30 aanstaande vrijdag. Ik schreef abusieflijk in het contactorgaan 13:30, maar dat moet dus zijn 12:30 aanstaande vrijdag. De collecten zijn in de eerste en tweede rondgang voor kerk in Israël, juist op Pasen, als we belijden de levende Here, collecteren we voor Israël als kerken, in de hoop ook dat gans Israël, zoals de schrift zegt, de Heere Jezus zal leren kennen. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. We lezen Gods woord, het opstandingsevangelie uit Marcus 16. Maar ik begin te lezen in Marcus 15. Dus de schriftlezing is uit Marcus 15 en Marcus 16. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de eerstgeborene uit de doden is en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 30, de versen 7 en 8. Zou in de kuil het ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof? En ook gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mijn weer met vreugd omgord, opdat mijn eer niet zwijgen. Zo klim uw lof naar boven, mijn God, u zal ik even geloven. Psalm 30, vers 7 en 8. Ik vergat nog af te kondigen dat er bij de uitgang pakketjes liggen voor vredesteamen. Verzoeken mee te nemen naar huis en die op te sturen. Wij luisteren eerst naar God spreken in de heilige wet van zijn mond. En dat die mag landen in ons hart en zal blijken uit onze daden. En we willen zingen na de wetslezing uit Psalm 99, vers 2. God die helpt in nood, is in Sion groot. Psalm 99, vers 2, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het opstandingsevangelie uit Markus 16, maar voor het verband begin ik te lezen in Markus 15, vers 40, en we lezen door tot Markus 16, vers 8. Dus wij lezen uit Gods woord Markus 15, vers 40, tot en met Markus 16, vers 8. En dan gaat het me vooral om de plaats van de vrouw in het opstandingsevangelie. Markus 15, vers 40. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome. Welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden. En vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij reeds gestorven was. En de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende, vroeg hem of hij allang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, hetwelk uit een rots, een steenrots gehouwen was, en hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef aanschouwden waar hij gelegd werd. En als de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij tot het graf als de zon opging en zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, wees niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen, en zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover de lezing van het opstandingsevangelie. Wij willen eerst de Heere bidden om zijn zegen en voorbeden doen en dankzegging. Wij willen danken dat zuster Simons van de Brink Goorsteeg 2 in Ede weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis na een geslaagde operatie. Er is een dochtertje geboren bij Richard en Laura van Engelenhoven, Buurtlaan West 72. De naam is Yara Isabel, geboren op 6 april. En we willen ook danken dat kandidaat Huigen licht kreeg om een beroep aan te nemen. Het beroep naar Genemuiden. En dat is natuurlijk voor andere beroepende gemeentes een teleurstelling. We willen hem en zijn vrouw aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Getrouwe en barmhartige Heere, wij mogen elkaar vanmorgen groeten met die bekende uitdrukking uit de Bijbel, de Heere is waarlijk opgestaan. Wat is dat groot, Heere, dat u niet alleen gestorven bent, maar dat u ook verrezen bent, Heere Jezus. En dat u aan de andere kant van de dood bent opgestaan in het nieuwe leven. En nu op de ereplaats in de troon van de glorie constant bezig bent om dat nieuwe leven uit te delen aan dode zondaren in zichzelf. En wij zijn verheugd dat we deze paasdienst en deze paasdagen mogen meemaken. En wij zijn verlangend of u zelf ook naar uw toezegging dat wil doen. Leven schenken, leven onderhouden, levend maken. En ook uit het paasevangelie doen leven als straks de data weer achter de rug zijn. Heere, wat een wonder dat we samen mogen komen in vrede en vrijheid. We bidden voor die mensen in de kerk over het rond ter wereld die dat heimelijk moeten doen met gevaar voor eigen leven. Maar soms bloeit dan de belijdenis van het geloof in helderder vlam omhoog, dat de mensen zich elkaar mogen groeten met die veelzeggende term, de Heere is waarlijk opgestaan. Heere, wij bidden of dat ook in ons leven gezien mag worden. Of dat gekend mag worden door alle die u vrezen, de kleinen en de groten in de genade. En dat dat ook gezien mag worden in de samenleving, als gemeente, maar ook in de samenleving in deze maatschappij. Die wereld die zo'n paasloze wereld is. door de diepe val en de vloek die erop ligt, maar waarin u toch dat evangelie ontsteekt in de harten van allen die u lief hebben. Zo bidden we u, Heere, voor ons persoonlijk leven, voor ons gemeenschappelijke leven als kerk, voor uw volk en kinderen in het bijzonder, wilt u ze ook stellen tot een zout der aarde en een licht dat op de kandelaar brandt en het schijnsel verspreidt van die levende Heere. We bidden ook voor het kabinet in dit verband, waarin ook vele positieve christenen geroepen zijn tot regeren, dat ook zij, Heere, in dit paasloze leven paaschristenen mogen zijn op hun hoge positie. En laat dat ook tot zegen mogen zijn van de regering en zo van ons land. Wij bidden voor Israël, waarvoor we collecteren, de evangelieverkondiging onder Israël. Zegen dat volk, Heere, beminden om der vaderen wil. Zegen onze werker in Israël en stel hem tot een zegen, broeder Rodenburg met zijn vrouw en hun gezinnen, medewerkers. En laat in de contacten die gelegd mogen worden ook dit evangelie van een levende Heere eenvoudig worden doorverteld en doorgegeven. Wij mogen delen in de dankzegging van gezinnen die thuis mochten komen, verenigd mochten worden. Heren, wij zijn dankbaar dat zuster Simons van de Goorsteeg uit Ede zo'n goede operatie heeft gehad, dat ze weer zo snel thuis mocht zijn. Zegent u haar gezondheid ook verder. Wij delen in de grote vreugde van Richard en Laura van Engelenhoven, die voor de eerste keer het wonder mogen beleven van vader en moeder te zijn. Dochtertje geboren, Yara Isabel. Wonderlijk als u alles goed maakt met het nieuwe leven, Heren. Wat ook veelzeggend, geboren tussen de Goede Vrijdag en het Paasfeest. Daar ligt nu het geheim van echt leven. Verzoend worden door het offer van de Heer Jezus. En dan leven door de levendmakende geest. Heren, daar mogen deze ouders uit leven. Geef dat ze ook een voorbeeld mogen geven aan hun kind in de christelijke opvoeding. En dat ze ook met dankbaarheid deze grote gave mogen ontvangen uit uw goede hand. We bidden voor gezinnen waar geen kinderzegen is. Wij bidden voor ouders die misschien aan hun kind denken dat afgehaakt heeft en niet meer naar de kerk gaat, of uitgeschreven wil worden uit het bestand van de kerk. Dat zijn heel moeilijke dingen voor betrokken ouders. Als wij onze kinderen niet meer kunnen bereiken, Heren, wilt u ze dan arresteren, geestelijk gesproken? Want u kunt toch harten overwinnen en innemen. Wij zijn dankbaar dat broeder Huigen uit de bezinningstijd van de achterliggende weken kwam. En dat u het hem in het hart gegeven hebt dat u hem plaatst in de kerk van Geenemuiden. En we zijn dankbaar dat hij en zijn vrouw het licht mochten ontvangen hierin. En dat de kerk van Geenemuiden werd verblijd. Betekent dat andere gemeentes teleurgesteld moesten worden. De een verwerkt dat anders dan de ander. We dragen ook die gemeentes aan u op. Maar Heren, mogen we toch als iemand ziet de weg van de Heren met zijn leven. Als iemand weet wat God van hem vraagt in een heel concrete situatie, mogen we dan toch ook de hand op de mond leggen en zeggen: zo is het, Heren. En dankbaar zijn dat u ook nog in deze tijd uw knechten een plek wijst in uw wijngaard. Zegen het gezin. Ook als de dingen nu gaan veranderen en een verhuizing zal komen te zijner tijd, Heren, wees ze heel nabij. Gedenk ons zoals we hier mogen zijn, Heren. Zegen uw knecht en zegen de organist. De koster is ook al in de weer geweest vroeg om de kerk klaar te maken voor deze eredienst. Wilt u zelf uw handen zegenend over ons uitgebreid houden. Dat we het woord mogen verstaan. Dat ons hart eronder open gaat als wij nog dood zijn, geestelijk gesproken in zonden en misdaden. En dat we mogen verstaan de opbouwing in het geloof als ons hart mocht opengaan onder de bediening van uw woord en geest. Zo leggen we deze eredienst in uw handen. Heere, hoor ons in bidden en danken om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 21. Psalm 21, vers 1, 5, 6 en 7. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. O alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit hebt gij aan die vorst bereid. Psalm 21, 1, 5, 6 en 7. Wij willen straks zingen na de preek, Psalm 56, vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? Psalm 56, vers 2. Straks na het amen van de prediking. De vrouwenvereniging Monica zal bijbelstudie doen naar aanleiding van de preek van deze morgen. En daarom heb ik de tekstkeuze zo bepaald dat de vrouwen wat in het licht van het paasevangelie komen te staan. De tekst voor de prediking is Markus 16 vers 1. Markus 16 vers 1. We lezen die woorden nog eens. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. Paasfeest, dat is het hoofdfeest in de kerk. Kerstfeest is niet vanaf het begin gevierd na Jezus' geboorte. Paasfeest is meteen gevierd na Jezus' opstanding. En het werd een christelijke groet van de mensen die de Heere vreesden. De Heere is waarlijk opgestaan. In sommige delen van de wereld komt dat nog voor. Het is een zegen als je elkaar zo mag groeten, als tenminste ook die waarheid in je hart zit, dat het maar niet lippentaal is, maar dat je zelf ook een paasgetuige bent geworden. Dan is het niet maar feest op deze dagen, eerste en tweede paasdag, maar dan zul je ook een paasleven hebben na de paasdata. En zo is het toch ook, want Christus is opgestaan niet om dat maar twee dagen in het jaar wat te gedenken, maar om daaruit te leven. De Heere is waarlijk opgestaan. En wie dat echt mag geloven, die mag weten dat zijn schuld verzoend is. Die mag weten dat er een antwoord is op de dood die wij de wereld hebben binnengehaald door onze diepe val in Adam. Dat verandert je leven. Dat verandert je zicht op God. Dat verandert ook je staan in de gemeente. En dat verandert ook je staan in de samenleving. Die mensen zijn te herkennen als het goed is. Er gaat een stoet van paasgetuigen door de wereld. En die stoet is gevormd op die eerste paasdag uit onze tekst. En de getuigen in die stoet, die groeien nog steeds aan. Bent u, ben jij zo'n paasgetuige? Het thema voor de prediking is de eerste paasgetuigen. Dat zijn dus die vrouwen. We letten in de eerste plaats daarom op de paasgangers. Dat zijn dus die vrouwen. In de tweede plaats letten we op de paasbagage. Ze komen niet met een bijbeltje in de hand, maar ze hebben mandjes met specerijen bij zich. En in de derde plaats het paasevangelie. Hij is hier niet. Hij leeft. Ik herhaal. De eerste paasgetuigen. We letten eerst op de paasgangers. Dan op de paasbagage. En dan op het paasevangelie. Bent u al een paasgetuige? Kijk gemeente, wij zullen nooit die eerste paasgetuigen zijn. Dat is een historische situatie, onvervangbaar. Want die eerste paasgetuigen, die mochten zien dat de Heer Jezus in het graf gelegd werd, een grote steen ervoor. En op de dag van de verrijzenis waren zij de eerste die mochten zien dat die steen afgewenteld was. En dat de engel zei, wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan, hij leeft. Dat zijn bevoorrechte mensen die dat al uit de eerste hand mochten ontvangen. Wie zijn dat toch? Nou jongens en meisjes, dan zou je zeggen, dat zijn vast Petrus, Johannes en Jacobus. Dat waren de intieme vrienden van de Heere Jezus. Ja, vergeet het maar. Het zijn de vrouwen. Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, zij zijn de eerste. Niet Petrus, die had gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En niet Jacobus en Johannes, die zich zo belangrijk vonden dat zij wel eerste en tweede minister zouden worden in het koninkrijk van de Heer Jezus. Vele eersten zullen de laatsten zijn. Had Jezus een keer gezegd, dat geldt in zekere zin ook hier. Hoe komt dat nou? Dat hangt direct samen met de gebeurtenissen op Goede Vrijdag. Daarom heb ik u ook een stukje uit Marcus 15 gelezen. Toen de Heere Jezus begraven werd, waren deze vrouwen uit onze tekst erbij. Ze wilden tot het uiterste gaan. Ze wilden het laatste meemaken. Ze konden geen afscheid nemen van de Heere Jezus. En zo zagen ze hoe de zware steen voor het graf gerold werd. Ze aanschouwden, daar zit in dat woord ook wat er staat in het Grieks, een niet maar vluchtig kijken, maar een heel nadrukkelijk in je opnemen wat er gebeurt. Ze aanschouwden hoe hij daar gelegd werd. En deze vrouwen, nee, we kunnen niet zeggen dat dat nou levend geloof is, ik kom daar zo op terug, maar ze houden het wel langer vol dan de discipelen. Ze verwachten wel een dode Jezus, maar ze zijn toch trouwer dan die mannen. De mannen van het eerste uur. De mannen van de discipelkring. Zou de Heere dat nou in de ziel van een vrouw gelegd hebben? Dat een vrouw soms trouwer is en meer liefde kent voor de Heere en zijn dienst? Het langer volhoudt ook, bijvoorbeeld in een huwelijk, als de man er niet zo aan doet, dat de vrouw er toch voor gaat, hoe moeilijk dat ook is. Omdat die vrouw denkt, ja, als ik niet ga, dan gaan mijn kinderen helemaal niet meer. Hoe komt het dat soms vrouwen makkelijker tot geloofsbelijdenis komen? Of meer ingeschakeld zijn in kerkenwerk? Ik generaliseer natuurlijk wel in zekere zin. Maar het is wonderlijk, het is net alsof in de ziel van de vrouw toch meer die liefde beklijft van de Heere en die trouw. Als je in het buitenland in een kerk bent, in Afrika bijvoorbeeld, dan verwonder je je erover dat er eigenlijk geen mannen in de kerk zijn. Maar dat er eigenlijk alleen maar vrouwen in de kerk zitten. En zijn vrouwen vaak ook niet de eerst aangewezenen in de geestelijke opvoeding van hun kinderen? Nou, dat mag dan gezegd worden tot eer van God. Op Pasen zie je er iets van. Mannen laten het afweten. Maar vrouwen blijven trouw tot het laatste moment. Met een liefde die eigen is aan hun hart. Volharden ze. En niet alleen maar op die Goede Vrijdag als de Heere Jezus begraven wordt. Maar ook op de Paasmorgen. En het is die volharding in de liefde in de vrouwenharten, dat zij het eerst te zien krijgen, die afgewendelde steen, met erop een engel zittend, met het evangelie, hij leeft. Prachtige trek, gemeente. Die liefde houdt het lang vol. Daarom, ze rusten precies volgens het gebod, volgens Mozes' wet op de Sabbat, maar zodra die Sabbat voorbij is, dan zijn ze er weer. En dan krijgen ze de beleving van hun leven. En mag ik de lijn dan even doortrekken in de volledigheid van de schrift. Bij Eva begon de zonde. De duivel die dacht, ik doe het via Eva. Maar nu het nieuwe leven begint. Nu begint dat niet bij een Petrus die dacht, nou dat begint wel bij mij. Maar nu begint dat bij een vrouw, een tweede Eva. Om het zo met eerbied te zeggen. Een moeder van alle leven. Prachtig. Ze worden de eerste getuigen op Pasen. De Heere heeft nooit een vrouw in het ambt gesteld in het Nieuwe Testament. Maar de eerste getuigen zijn niet de ambtelijke getuigen. Maar zijn de vrouwen in het ambt van alle gelovigen. Wat een bijzondere geloofservaring is dat. Heerlijk als we zulke vrouwen mogen kennen. Misschien is je moeder wel zo'n geestelijke vrouw. En ook als u niet gehuwd bent. Of als er geen kinderen zijn in uw huwelijk. En u bent toch een geestelijke vrouw. Dan kun je een moeder in Israël zijn. En dan kun je betekenis hebben voor jongeren die misschien in hun eigen gezin wat puberen en met vader en moeder niet kunnen praten. Maar die weten u te vinden als een moeder in Israël. En als een man ook de Heere mag vrezen, als die kinderen heeft, dat is een zegen. Maar al zouden er geen kinderen zijn in uw huwelijk en u mag de Heere vrezen, dan kunt u nog een vader in Christus zijn. En betekenis hebben voor jongeren of ook andere mensen in de gemeente. Als een andere jongen in zijn eigen gezin met vader en moeder niet kan praten. Zo wil de Heere inschakelen. Kijk, als dat paasevangelie in je hart valt, gemeente, dan word je een paasgetuige. Een eerste paasgetuige. En dan kunnen we dat natuurlijk van ons niet zeggen. Dan zullen we nog een toegevoegde paasgetuige zijn. Zullen we nog eens naar die vrouwen kijken? De Sabbat is net voorbij. En dan gaan ze naar de verkoper. En dan gaan ze specerijen kopen. Zij nemen het initiatief. Mensen die vooraan staan in de kerk. Ambtsdragers. Petrus. Jacobus. Johannes. Thomas. Ze zijn in geen velden of wegen te zien. Hoewel Johannes nog wel op Golgotha stond. Maar deze vrouwen, die nemen het initiatief. En zo kan het in de kerk ook gaan. Als je zoveel onderwijs hebt ontvangen de jaren door, dat je eigenlijk al lang paasgetuige had moeten zijn, maar je bent het niet. Het is alleen nog maar beschouwing bij, beredenering. Daar moet je God de schuld niet van geven, of daar moet je de kerk de schuld niet van geven. Wat hebt u met uw huiswerk gedaan? Heb u het dagelijks niet gemaakt? En eenvoudige mensen in de gemeente, van wie je het niet zou verwachten, die komen opeens naar voren en de Heere is hun te sterk geworden. En dan mogen ze een getuigenis geven van wie de Heere voor hen is. Ik heb aan de belijdeniscategezanten van dit seizoen gevraagd, schrijf nou eens op wat de Heere nou in je leven heeft gedaan. Heel verschillende getuigenissen kwamen eruit. Prachtige getuigenis. Dat is hartverwarmend. Dat ook onder het jonge geslacht het doorgaat. En dan komen die mensen zo uit de schuilhoeken tevoorschijn. En mogen ze opeens zeggen, ik zeg het maar met een psalmregel. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar gemeente, weet u, als je het op Goede Vrijdag laat afweten, dan word je ook geen paasgetuige. Als je nog geen zicht hebt op waarom de Heere Jezus nou zijn leven geeft voor een schuldig zondaar, als dat onbekend voor u is, dan moet u ook niet verwachten dat het leven op Pasen eruit stroomt en dat er een belijdenis is van mond en hart en levenswandel. Als je niet verstaat dat God zijn recht moet halen eigenlijk in uw leven, maar dat dan in zijn zondagsliefde in Christus doet, dan laat je het op Goede Vrijdag afweten en dan kom je ook niet op Pasen tot de ruimte. Want die twee zijn één in de Heere Jezus en in zijn Heilige Geest. Wat kan een mens dan zichzelf in de weg staan? Nee, dan bedoel ik niet of u op het Goede Vrijdag in de kerk bent geweest, hoewel dat natuurlijk ook geestelijk normaal is als je de Heere vreest. Maar wat dat nou, dat feit van Goede Vrijdag in je hart heeft gedaan. Wat kan een mens zich dan zelf in de weg staan? En dat kun je op een moderne manier doen, werelds bedoel ik dan. En dat kun je op een heel ouderwetse manier doen. Maar beide, dan hou je Christus van je af. En dan bevestig je eigenlijk je zonde van het paradijs. Dat je niet wil dat deze koning over je zal zijn. Nou gemeente, dan moet je niemand anders de schuld geven. Maar dan moet je zelf voor de Heere bukken. En zeggen, Heere, ik heb niet gewild. En daarom die eerste paasgetuigen die er op Goede Vrijdag bij waren. En die er daarom op de eerste paasdag bij zijn. We hebben de Heere gezien en ze gaan terug en dan komen ze Johannes en Petrus tegen. Ja, die zijn dus niet de eerste paasgetuigen. De vrouwen zijn de eerste paasgetuigen. En de, ja, die stoet groeit, hè. En bij die vrouwen mogen dan aansluiten. U leest het zo mooi in Johannes 20, leest u dat straks maar eens. Johannes en Petrus. Dat is allemaal terug te voeren op hoe staat u nou tegenover de borg die dood geweest is, maar hij leeft. Heerlijk als we dat sterven van Christus nodig hebben, mijn broeder en zuster in de Here. Of u nou schuchter in de genade bent, of dat u mag leven uit een bevestigd geloof. Wij hebben allebei die Christus nodig. In zijn offeranden en in zijn leven. Hij is niet meer hier. Hij is opgestaan. Hij leeft. Of kunt u niet zingen op Pasen? Moet je nou zingen in een paasloze wereld? Het staat allemaal zo ver van me af. Ja. Ja, maar staat u dan misschien zelf niet te ver van het kruis af, gemeente? Staat u dan niet te ver van de Here af? Dat is de kernvraag. Ligt u dan misschien nog midden in de dood? Of je dat ook heel mooi kan verbloemen met een paashaas en met een paasboom en met paaseitjes. Ach, de etalages liggen er vol van. Maar het kruis mist. En daarom mist de levende Here. En dan moet je niet een ander de schuld geven, maar dan moet de hand in eigen boezem. Die eerste paasgetuigen die zeggen, hij is niet meer in het graf, hij leeft. En ze mogen anderen ontmoeten, zodat het een keten wordt. De stoet van paasgetuigen groeit. En dan letten we in de tweede plaats op de paasbagage. Wat mooi, hè, dat die vrouwen er toch maar zijn, hè, op die eerste dag van de opstanding. Zien ze, daar gaan jongens en meisjes door die graftuin. Als je in Israël komt, dan is op de plek een prachtige graftuin te bezichtigen, te bewandelen. Het is waarschijnlijk niet de historische plaats. Maar ik denk dat de sfeer in de graftuin buiten Jeruzalems muren precies de sfeer is zoals die vrouwen dat hebben ingeademd op die eerste zondag. Maar kijk nou eens goed. Daar gaan geen gelovige vrouwen naar het graf. Want wat dragen ze onder hun arm? Een Bijbel? Om het nou even anachronistisch te zeggen. Nee, geen Bijbel. Ze zijn naar de specerijenboer geweest. Ze hebben een mandje met specerijen meegenomen. En dan staat er in onze tekst, vers 16, hoofdstuk 16, vers 1, opdat zij kwamen en hem aanbaden. Nee, dat staat er niet. Opdat zij kwamen en hem zalfden. Ja, dat zegt nu alles van hun geloof. Ze gaan niet naar een levende Jezus. Ze hebben de bedoeling om een dode Jezus te cultiveren. Al hebben ze dus op Goede Vrijdag gestaan. Al waren ze bij de graflegging. Ze gaan naar een dode Jezus. Dus we moeten deze vrouwen maar geen pluim op de hoed zetten. Zo van, dat zijn nou levende gelovigen. Nee, ze hebben ook nog geen zicht op de levende Jezus. Dat is verootmoedigend, gemeente. Een paasgetuige word je alleen maar als de Heer er zelf aan te pas komt. Een paasgetuige word je niet door specerijen die je bij de specerijenboer koopt. Maar een paasgetuige word je alleen als je vanuit een open graf krijgt toegeroepen wie de Heere is. En als de Heilige Geest dat in je hart legt. Toen de Sabbat afgelopen was, dat is dan op zaterdagavond zo'n 6 uur, 7 uur, als het donker wordt, dan is die specerijenboer weer open. En dan gaan ze het werk afmaken waar Nicodemus al mee begonnen was. Hij had al net met de graflegging 100 pond mirre en aloë meegebracht en daar de Heere Jezus mee verzorgd. Balsemen deden ze niet, zoals de Egyptenaren, want dan wordt het lichaam geschonden. Maar ze zalfden de Heer Jezus. Ze legden dus zalf en kruiden, lekker geurende kruiden in het lijkkleed. Zodat de aftakeling van het lichaam vertraagd werd. En het bezoek vergemakkelijkt in de grot, zodat de doodslucht er niet zou zijn. Zo doen ze dat ook met hun dierbare Jezus. En ik kijk nog maar een keer, jongens en meisjes, in die graftuin. Zie je ze daar gaan? Opgaande zon, dat gaat in het oude, in het oosten vrij veel sneller dan bij ons. Het wordt zomaar licht en zomaar donker. In een half uur is dat gepiept. En daar gaan ze dan. En ik lees nog een keer de tekst. Opdat zij kwamen en hem aanbaden. Nee, er staat. Opdat zij kwamen en hem zalfden. Ziet u ze gaan? Dat kleine groepje van 3 vrouwen. Ze zingen niet. Hun gezichten staan somber. En als je hoort wat ze zeggen. Hoe komen we toch ooit dat graf in? Wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? Is wat? Is dat nou niet het beeld van veel mensen op Pasen, gemeente? Dat je met een mandje specerijen onder je arm de paasdagen doorkomt. Geen loflied. Geen echt leven. Geen uitzicht over de dood heen. Specerijen, bloemen, eerbetoon. Dat is voor veel mensen het antwoord op een gevoel van leven in de dood. Ik denk dat elk mens dat gevoel wel wat heeft. Het leven in de dood. En daar heeft de een wat scherpere specerijen dan de ander. Ja, sterven moeten we allemaal, kan iemand zeggen die niet gelooft. Hij wil daarmee zeggen eigenlijk, ik hoef gelukkig niet alleen die weg te gaan. Maar verder is er geen antwoord. Sterven moeten we allemaal. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, een jaar of 5, 6 geleden was er een minister uit het kabinet waar D66 nog in zat. En die minister, die heeft, ik dacht zelfs op Goede Vrijdag, de wereld ingebracht dat er een pil zou zijn die oudere mensen in zouden kunnen nemen als ze genoeg hadden van het leven. En dan was je zo dood. Ik zeg het maar plat, want het is heel plat. De pil van Drion. Misschien herinnert u zich nog dat zij, deze vrouwelijke minister, dat uitgerekend op Goede Vrijdag de wereld inbracht. Later is ze daar ook op teruggeroepen en enigszins op teruggekomen in de regering. Nou, zijn dat nou de specerijen van Pasen voor mensen die niet geloven in de levende Here? Wat een donker gat, gemeente. Een pilletje. Als je geen zin meer hebt in het leven, dan neem je maar een pilletje. Of euthanasie. Een woord, hè. Goede dood betekent het. Het is een Grieks woord. Goede, zachte, milde dood. Je ziet er de hand van de moderne mens die uiteindelijk die dood niet wil erkennen. Maar als hij er dan toch door moet, dan wil hij die dood naar zijn hand zetten. Euthanasie. Ik wil eruit stappen wanneer ik wil. En ik doe dat op een clean manier. Nou ja, ik zal er maar niet meer over zeggen, gemeente. Maar kijk, een antwoord op de dood vinden. Dat doe je alleen bij dat open graf van die levende Christus. Of als ouders dementeren. En de kinderen werken allebei. Alle kinderen werken en ook de aangetrouwde kinderen. Ja, dat is lastig hoor, vader en moeder. Ze dementeren en ze nemen een plekje in een verpleeghuis. En ja, ouder wordende mensen zien er tegenop. Als ze dan toch naar een verpleeghuis moeten, zal ik misschien worden, ja, afgemaakt durf ik niet te zeggen, gemeente, maar hoe zal men met mijn gezondheid, met mijn leven omgaan, ook als ik het zelf niet meer kan regelen? Als er dan geen uitzicht is, ook bij een dementerende oudere, op de levende Here, zijn dat dan de specerijen van Pasen? Dan kun je dat mooi verbloemen en dan kun je een grote mand laten aandrukken, want dat is het laatste wat we voor hem kunnen doen. Maar wat is dat arm, wat is dat doodarm gemeen. Of als ik rouwadvertenties lees van mensen die niet geloven. Ze worden vaak in rouwadvertenties aangesproken. Je was een toffe kerel. Een vrouw zoals jij, die krijgen we nooit weer. En dat zal op zich waar zijn. Maar is dat nou alles in een rouwadvertentie? Of op een grafsteen zag ik op een begraafplaats: wel verloren, niet vergeten. Is dat alles? O gemeente, wat is een mens toch arm als dat paasleven hem vreemd blijft. En als de paasbagage is, heel ons hebben en houden, dat we juist met de dood moeten loslaten. Vraag aan een man die de carrière maakt van zijn leven, maar niet gelooft. De wind in de zeilen. Hoe gaat het? Oh, prima. En hoe zal het straks gaan als je voor God moet verschijnen? Ach, dat zien we dan wel. Daar maak ik me nou niet druk om. Geen antwoord. Onze cultuur is een doodscultuur. En zoals ik gebeden heb, gemeente, in het gebed, hoop ik van harte dat het nieuwe kabinet toch wat een pas op de plaats mag maken. Ik zeg het voorzichtig. Dat die eeuwige waarden weer meer op de voorgrond zullen komen. En niet de harde euro en het ikzuchtige leven van een mens zonder God. Maar nu gaat God die arme wereld en die mensen met de dood in hun schoenen opzoeken. En laat ze dan met mandjes vol specerijen de graftuin inkomen waar het wonder is gebeurd. God gaat ze opzoeken. God, de levende God, tegen wie we gezondigd hebben, die neemt de dood voor zijn rekening. Is dat liefde of niet? Als mensen zeggen, nou, als God dan bestaat, deed hij maar eens wat. Laat hij maar eens wat zien van zijn leven en van zijn liefde. Ja, mensen, dan kun je op Jezus wijzen, want dat is toch de ultieme daad die God in zijn liefde gedaan heeft. Maar als je dat niet gelooft, dan geloof je dat ook niet. Je kunt geen mens overtuigen. Maar deze drie enige God gaat met voorbijgaan van die specerijen de dood voor zijn rekening nemen. En de schuld is verzoend en hij heeft de dood overwonnen. De deur van de hemel staat open. En de deur van het hart van een zondaar mag opengaan. Hoe doet hij dat? Als een mens zichzelf mag kwijtraken. Als ik mezelf mag verliezen. Als een arme zondaar. Aan die levende Heer. En dan gaat hij me niet afranselen. Maar dan bergt hij mij. In zijn offer. Hij doet dat als levende Heer. Hij doet dat als een almachtige God. En hij doet dat als een bereidwillige vader. Gemeente, dat is genade. Dat is genade die vrijvalt. Daar is niks van mij bij. Daar is alles van hem bij. Maar bij hem is het ook genoeg. En hij wil dat nou laten horen. Hè? Want Paulus zegt in Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor. Door de verkondiging van het woord van God. Nou, dat zal een bijzondere ervaring geweest zijn als ze komen bij het graf, hè, hun hoofd brekend over, ja, maar wie zal nou die steen? En opziende zagen ze dat God uit de hemel die steen al voor zijn rekening had genomen. En dan zien ze, juist doordat hun liefde tot een gestorven Jezus het volhoudt, ook op die eerste dag, dat daar een licht schijnt uit het open graf. Dat er een engel zit op die afgewentelde steen. En die begint als een soort nieuwtestamentische dominee te preken. Vanuit vers 6. Maar hij zeide tot haar: wees niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruisigd was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Haast kleuteronderwijs. Je hoeft niet alleen te horen, je mag ook zien, je mag zelfs voelen. He? Als de juffrouw op de kleuterschool het Bijbelverhaal vertelt van Nicodemus, dan plakt ze misschien ook aan het flannelbord een figuurtje. Kijk, dat is Nicodemus en dat is de Heer Jezus. En het was nacht En toen kwam Nicodemus tot Jezus en toen zei Jezus, nou die kinderen die horen wat en die kinderen die zien wat. En zo doet hij hier ook. Mensen die het zo lang volhouden in hun liefde, langer dan de discipelen, die zeggen, die mogen horen, hij is opgestaan, hij is hier niet meer. Kijk, hier is de plaats waar hij gelegen heeft, kijk maar, tast maar, voel maar. Prachtige gemeente, dat de Heere nou zo diep buigt, ook in het bijbrengen van het paasgetuigenis in het leven van deze vrouw. Wat een boodschap. Hij is hier niet. Hij leeft. En nu is hij bezig om zijn volk te vergaderen. Ja. En dan worden zij toch de eerste paasgetuigen. Want de engel die zegt erbij, nu zijn jullie hier als eerste getuigen van de levende Heere. En dan moeten jullie nu naar zijn discipelen gaan. En naar Petrus. En zeggen dat hij u voorgaat naar Galilea en daar zal er een ontmoeting komen. Hij is bezig om de stoet van paasgetuigen uit te breiden als een keten die loopt vanaf dat open graf tot straks aan de nieuwe aarde toe. De bruidstoet op weg naar het avondmaal van het Lam. En dat kun je ook heel mooi zien in de tekstgemeente, vers 16... opdat zij kwamen en hem zalfden. En ik lees ook vers 2 er nog even bij. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf. Er staat niet gingen. Als er gingen had gestaan, dan was het vanuit de mens geredeneerd. Er staat hier kwamen. Dit is vanuit Christus gezien. Daar ligt nou ook het geheim. Want dat zij eerst paasgetuigen mogen worden. Dat is alleen verkiezing door genade. En daar zie je nou de gestalte van de Heer Jezus in. Dat deze vrouwen getrokken worden naar dat open graf. En naar de prediking van het paasevangelie. Vanaf de kansel, die afgewentelde steen. Door een engel. Ze kwamen. En dat salve hoeft dus niet meer. Om hem te aanbidden. Mag u het ook zo verstaan, gemeente? Ik zeg opnieuw, wij zijn niet meer de eerste getuigen. Maar Johannes zegt in zijn brief ook diezelfde woorden. Dat we hem gezien hebben, dat we hem gevoeld hebben, dat we hem getast hebben. Als je het geloof krijgt van de levende Here, dan komt de ontmoeting ook. Nou, en daar staan die vrouwen nou met lood in de schoenen, want God zien, de levende God ontmoeten, waarvan die engelen afgezand was, dat is sterven. Daar staan die vrouwen nou met hun specerijen, die niet helpen. Maar ze worden door Gods knecht tevreden gesteld. Hij is hier niet, hij is u al voor, op weg naar Galilea. En daar zal hij u ontmoeten. Het is echt waar. Wat zoekt de levende bij de doden? Hij leeft en hij heeft u wat te zeggen. Nou, dat mogen die vrouwen nou horen. En dat haakt in hun hart. En dat verandert ook hun leven. Hij is hier niet en hij is hier toch. Want hij legt beslag op hun leven. Gemeente, wie nou in geloof op Jezus ziet, we hebben het zojuist gezongen. Die vreest voor dood en helle niet. Mag u dat nou verstaan? Mag jij dat nou verstaan? Mag je daar nou uit leven? Dat is groot gemeente. Dan ben u een paasgetuige. En dan mag u aansluiten in de stoet die hier begon. En die straks binnengaat in de hemel en op de nieuwe aarde. En dan zou je dan de laatste zijn die toegevoegd is. Achteraan, maar toch erbij. Alleen, er staat nog iets moois in de tekstgemeente. Als je vers 8 en 9 betrekt, dan staat, en zij haastelijk uitgegaan zijn, de vluchten van het graf weg, en beving en ontzetting had haar bevangen. Kijk, ze zeggen niet meteen, amen, halleluja. Nee, dat zeggen ze niet meteen. Het moet eerst een plaatsje krijgen in hun hart. Het is te groot dat die levende grote koning nou zegt, ik ben er nou voor u. Hij leeft. En hij schakelt u in om tegen de discipelen te zeggen dat hij de verrezen is. Beving en ontzetting. Dat is geen afkeer en angst hoor. Maar dat is, Heere, hoe is het mogelijk? Heere, hoe is het mogelijk? U de levende. En ik sta daar met mijn mandje specerijen bij het graf. En ik denk, en dan zal ik dat lichaam eens even fijn verzorgen. Nota bene, ik denk helemaal van beneden af over de levende Christus. En u bent u de levende Heere. Beving en ontzetting. En ze vluchten weg van het graf. Want iemand moet God zien. Nou, dat vertelt hij niet na. Ja, sinds Pasen wel. En daar zijn ze natuurlijk ook achter gekomen. Want ze gaan straks als evangelisten het leven in. En ook de discipelen mogen ze verkondigen dat de Heere leeft. Paasgetuig. In het hart. En dan raakt hij ook de mond aan. Want als u met het hart zult geloven tot rechtvaardiging, dan zal het de mond spreken tot een getuigenis van de levende Heer. En weet u wat ik ook mooi vind in deze woorden, gemeente? Dat als je de Heer dan zo mag ontmoeten, dat dan ook alle vrees wordt uitgedreven. Er is natuurlijk wel vrezen, hè? Heere, ga niet weg, want als ik zie op mezelf, dan moet u weggaan. Maar als je gelovig mag zien op die levende Heere, dan voel je je ook bij hem thuis. En dan ben je bij hem geborgen. Dan wil je ook niet meer weg, want dan weet je, daar alleen ben ik geborgen. Ook als ik dement word, ook als ik sterven moet, heb ik helemaal geen pil van Drion nodig. Want dan heb ik het offer van Christus, dat mij tot een ander mens heeft gemaakt. En dat mij een ingaan en uitgaan geeft voor de Heere en zijn dienst. Een kinderlijk vertrouwen. Wie mag dat vanmorgen verstaan? Mensen, ik zei het al, die naar de opvoeding gerekend misschien al de eerste getuigen hadden moeten zijn, die blijven wat achteraan. Maar kinderen die zeggen, ja, ik hou van de Heere hoor. Prachtig jongens en meisjes, als je dat mag zeggen straks. Ik vind Pasen het fijnste feest. Want ik hou van de Heere. Of jongeren met een houding in de puberteit van, geloof ik nou wel of geloof ik nou niet? Ja, daar ga je wel allemaal doorheen. Hè? Vlucht dan niet de verkeerde kant op als je soms de vraag stelt, geloof ik nou niet? Maar vlucht dan naar de prediking, niet maar van die engel, maar van de levende Heer, de belijdeniskandidaten van dit jaar. Wonderlijk als dat waar werk mag zijn in het hart. Een levende Heer. En al zou je er een moeite mee hebben, jongelui, om, is het allemaal wel waar wat er in de Bijbel staat? Daar kun je als puber ook wel eens doorheen gaan. Kijk dan eens naar iemand in wiens leven de Heer echt aanwezig is. Dat kan soms overtuigen, nietwaar? Daar wil de Heere gebruik van maken om te zeggen, kijk, dat is nou echt zo'n wandelend woordenboek van Gods liefde. Nou, deze boodschap is de wereld overgegaan, gemeente. Deze boodschap is verstaan door alle die de Heere vrezen. Deze boodschap mogen we ook doorgeven in het verzenden van Bijbels naar Rusland via Friedensteam. Deze boodschap mag hier vrij geloofd en beleden worden. In andere delen van de wereld niet. Deze boodschap mag ik mij ter harte nemen. De dood is overwonnen. De schuld is verzoend. De macht van de zonde is verbroken. En als ik daar persoonlijk bevindelijk uit mag leven, dan mag ik zeggen, Jezus leeft en ik met hem. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, we mogen u erkennen dat u het schuld- en doodvraagstuk van ons voor uw rekening wilde nemen. En dat niet omdat wij erom vroegen, maar het initiatief ging van u uit. Dat is het wonder van het evangelie. Blijde boodschap. Een woord dat klinkt van de hoge hemel neer op deze aarde. En zelfs in een graf klinkt dat. Ja, Heere, doden zullen horen de stem van de levende God. Paasfeest. En zo is er een stoet van getuigen. Eerste paasgetuigen en andere paasgetuigen en straks laatste paasgetuigen. Achteraan, maar toch erbij. Heere, wat groot als wij een plaatsje hebben in die stoet van levend gemaakte getuigen. Laten we onze specerijen maar aan de kant leggen. En laat de hand op de belofte worden gelegd. Ik leef en gij zult leven. En laten we daarop mogen antwoorden. Amen, zegt mijn ziel daarop, Heere. Mag dat het huiswerk zijn op deze paasdagen. Maar niet alleen dan. Ook elke dag van het leven. Dat dat paaslicht ook mag schijnen in ons bestaan. Ons verstand mag verlichten. Ons hart mag innemen. Onze wil zal leiden. En onze hand en voet zal sturen. Dat zo uw volk mag staan in het leven van elke dag. Als een leesbare brief van de Heere. Heere, bekeer ons. Als wij een houding hebben van mij niet gezien. Of ik zal het wel zien. Ontdek er ons aan, Heere, dat dat een zelfgekozen doodsoordeel is. En bekeer ons daarvan. Zegen kinderen. Zegen de pubers onder ons. Als de keuze van het geloof in de puberteit vaak in het hart gewerkt wordt. Heren, laat het de goede kant op mogen gaan. Achter u aan. Dat jongens en meisjes niet afhaken. Jongvolwassenen uw stem mogen verstaan en gehoorzamen. En in die weg ook ontdekken hoe goed het is. Om de Heere te kennen tot zaligheid. En de Heere te volgen op zijn wegen. We bidden voor al uw volk en kinderen levend gemaakt. Ieder kan daar ook een eigen weg in vertellen. Maar het is vooral ook zijn weg. Zijn met een hoofdletter. Als u dat heerlijke evangelie in ons hart en in onze geest bracht. En dat ook steeds weer wilt vernieuwen. Laat het woord van u daar ook een spijs in mogen zijn. Heren, wij willen u bidden voor het paasfeest van de zondagsschool in de Prielkerk vanmiddag van 2 tot 3. Zegen de kinderen op de zondagsschool en de leiding. En geef ze een fijn paasfeest, ook op een heel eenvoudige manier, op de zondagsschool. We bidden ook voor de actie van pakketten naar Rusland die bij de uitgang liggen. Dat we ook, ja, we kunnen er niet naartoe gaan om zelf getuigen te zijn. Maar dat we ook op deze manier een stille en sprekende getuige zullen zijn in het zenden van zo'n pakket. We willen u bidden voor Herma Looyen en haar aanstaande man Hans Rietma. Als zij komende vrijdag gaan trouwen. Er is in de laatste jaren heel wat afgespeeld in het leven van Hans. En nu mag hij deze nieuwe echtgenote als uit uw hand ontvangen. We zijn ook dankbaar voor Herma dat u het zo geleid hebt, Heren. Zegen hen met hun kinderen. En wat zou het ook fijn zijn als de moeder van Hans, die erg ziek is geweest, er vrijdag toch nog bij kan zijn. Gedenk ze, Heren, en geef ze een blijde, een geestelijke, een feestelijke dag en uw zegen voor de toekomst. We bidden voor hen die alleen zijn, weduwen, weduwnaren. wezen misschien. Hoewel vader en moeder nog wel leven, maar de kinderen hebben er misschien niks aan op Pasen. Wil ze gedenken, heren, zegenen en tot een zegen laten zijn. Ga met ons verder deze dag. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid samen. En morgenochtend, als wij een nalezing, die soms rijker kan zijn dan de oogst, mogen hebben op het paasfeest met u. Vergeef onze zonden. Heilig ons in uw waarheid. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En we willen daarna nog zingen uit Psalm 150, het laatste vers. Al wat geest en adem heeft, looft de Heere die eeuwig leeft. Looft verheugd de Heer der Heren. Psalm 150, vers 3. uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.